jullie even wat een geluid erin zit. Een hele nieuwe installatie is hier aangelegd. Dat gaat met geluid helemaal goed komen. Hey, welkom allemaal. We zitten weer lekker vol. En laatste avond van ons seminar over de Antichrist. En dan een heerlijk thema, de ondergang van de Antichrist. Daar zien we naar uit. Ik wil met jullie beginnen. Eerst de liedjes zingen. En dan spiek ik even bij Aard, want ik ben mijn blaadjes zoals gewoonlijk kwijt. 542. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Eerst een zegen vragen voor deze avond. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons hier weer samenbrengt. Samenbrengt rondom een geopende Bijbel. Want we hebben gezongen over uw woord. We hebben gezongen over het bloed van de Heer Jezus. We hebben gezongen over de kracht die daar na 2000 jaar nog steeds in zit. In het bloed van het lam. Vader, u was zo geweldig dat u de Heer Jezus wilde geven, dat Hij naar deze wereld in zijn eigen schepping wilde binnentreden, om daar zijn leven af te leggen, om daar zijn bloed te laten vloeien voor ons zondige mensen. Vader, daar dank u voor. Als we daar diep over nadenken, dan worden we zo klein. En dan kunnen we alleen maar in dankbaarheid opkijken naar u en het van u verwachten. Dat willen we ook vanavond doen. Ons in uw handen geven. Uitzien wat u vanavond door middel van de studie van onze broeder gaat doen. Wat u ons wat wilt laten zien vanuit uw woord. Vader, dan zijn we elke keer weer verwonderd over de heerlijke dingen die we opgediept krijgen vanuit het levende woord. Want daarin zien we dat het woord leeft. Het is geen dode letter, maar het is een woord dat tot aan vandaag de dag kracht heeft. Dat woord dat verandert mensenlevens. Dat woord dat is zo geweldig. Daar danken we u voor dat u ons die Bijbel gegeven heeft. We bidden voor elkaar, zoals we zojuist deden. We bidden ook voor onze geloofsbroeders en zusters wereldwijd. Die dat woord van u in het geheim moeten bestuderen. Daar samen over nadenken. Ja, met gevaar soms voor eigen leven. Vader, we danken u dat u in Holland nog steeds de vrijheid geeft. De vrijheid om samen te komen rondom die Bijbel, rondom dat open woord. We danken u dat we nog steeds onbelemmerd samen kunnen komen. En dan denken we met name ook weer aan uw eigen volk, Israël. Wat het woord al zoveel jaar in hun midden heeft en waar ze soms achterloos aan voorbij leven. Vader, wilt u hen ook de ogen en de harten openen voor dat woord. Dat levende woord waar wij vanavond van genieten mogen. Genieten ook omdat we een heel bijzonder onderwerp weer hebben. Vader, wat is het geweldig dat we een broeder in ons midden hebben die dat woord aan ons doorgeeft. Die daarover gestudeerd heeft, die dat woord op zich heeft laten inwerken. En we bidden voor hem. Wilt u hem vullen met uw geest, dat hij vanavond mag overlopen van uw genade, van uw liefde. Dat hij mag overlopen doordat uw geest hem vult. Vader, laat het allemaal zijn tot verheerlijking van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want we hebben het tegen elkaar gezegd, we willen hem in het middelpunt hebben. Want als we samenkomen voor eigen eer, dan komt er niks van terecht. Maar we willen deze avonden opdragen aan u. We willen zien naar de Heer Jezus. We willen als het ware, zoals Maria dat eenmaal deed, zitten aan zijn voeten. En we mogen luisteren naar wat u ons wilt laten zien, wat laten lezen vanuit uw woord en ons wilt doorgeven. Zo leggen we dit alles in uw handen, omdat we weten, we mogen van genade leven en we mogen opzien naar wat u vanavond gaat geven. Dank u wel en dat mogen we doen in Jezus' naam. Amen. Goed, voordat we direct nog een lied gaan zingen. Ik zei het al, het is de laatste avond van het seminar van het Zoeklicht. Wat onze broeder Theo Niemeyer vanavond met ons gaat delen. Theo, dankjewel dat je weer in ons midden bent. Heel aan het rijden. Weer wordt iets minder, maar fijn dat je er weer bent. En dat je met ons de dingen vanuit de Bijbel gaat doorgeven. De laatste avond zei ik al, maar we stoppen niet met Bijbelstudies, want daar raak je nooit in uitgeleerd en in uitgestudeerd. Over 14 dagen hebben we hier gewoon weer een avond. En dan is onze broeder Jacques Brunt aanwezig. En die gaat met ons bestuderen de Hebreeënbrief. En dat zal hij waarschijnlijk wel in beknopte vorm doen, want hij komt maar 4 keer. En dan lukt dat nooit om die hele brief door te worstelen. Maar we zijn al blij dat hij 4 avonden met ons wil besteden aan die brief. Ik heb nog een stel cd's liggen, help ons daar vanaf, dan kan ik daar met een gerust hart een lege doos van meenemen. Als het goed is, dan hebben we de laatste keer, Gertie gaat ze doorsturen, dit is de laatste avond. De samenvattingen, de lessen van deze avond, die komt nog, maar als alles compleet is, dan wordt dat door Gert op de mail gezet. Ik heb al gezegd, jullie mailadressen, daar waren we zo nieuwsgierig naar, maar dat is vanwege die samenvattingen, dan kunnen jullie die allemaal thuis ontvangen en dan kun je het allemaal nog op je gemak nog eens nalezen, nastuderen, de Bijbel erop naslaan. Dat is heel belangrijk dat we dat blijven doen. Goed, we gaan nog een collecte houden. Ik zit ineens te denken, want jullie hebben gezien, er wordt hier niet op patiënten gekeken. Er wordt op geluid, wordt weer netjes verzorgd. Deze avonden, het kost allemaal een beetje geld. We hopen dat jullie ons daarin willen helpen om de kosten wat te drukken. En dan gaan we, als Gert rond geweest is en Aard nog een stukje orgel gespeeld heeft, gaan we met elkaar zingen. 165. En dat is misschien, we hebben het afgelopen zondag ook al gezongen. Het is een heel mooi lied. Het is de melodie van 164. En dan komt het misschien iets bekender over. Maar de tekst is geweldig mooi. 165 uit het boekje Ik zie het land waar de zon nimmer daalt. En de engelen in blinkend gewaad door Gods liefde in zijn licht omstraalt. Waar het lam, waar we net over gezongen hebben, waar het lam als geslacht voor mij staat. Nou, dat land, daar zien we naar uit. En dat gaan we van zingen. En dan komt Gert met de collectezak langs. En dan ga ik de microfoon aan onze broeder Niemeyer geven.
Vanavond, inderdaad, de vierde avond over het onderwerp Dit is de Antichrist. We zijn begonnen met het thema de geest van de Antichrist. We hebben de eerste avond gelezen en gezien dat Johannes in zijn eerste brief schrijft dat wij weten dat de Antichrist nu al in deze wereld is, de geest van de Antichrist. En dat de geest van de Antichrist de komst van de Antichrist voorbereidt. We hebben de tweede avond gezien dat de Antichrist zich nog niet kan openbaren, zolang de gemeente hier op aarde aanwezig is, zolang de Heilige Geest hier woont. We hebben heel duidelijk gezien dat de Bijbelse volgorde is dat eerst het vertrek van de gemeente plaats zal vinden, 2 Thessalonicenzen 2, de apostasia. En dat we daarna kunnen zien en dan zal de wetteloze zich openbaren. En dan staat er de zoon des verderfs. We hebben ook gezien dat er in het Nieuwe Testament 2 keer over de zoon des verderfs gesproken wordt. In Johannes 17 wordt Judas de zoon des verderfs genoemd. Iemand die eigenlijk deed alsof hij erbij hoorde en toch uiteindelijk bleek, hij hoort er niet bij. En diezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt voor de antichrist. Het lijkt of hij erbij hoort, het lijkt of we met het christendom te maken hebben, maar het ligt er toch naast. We hebben gezien dat de vorige keer dat we hier waren over, hebben stilgestaan bij de identiteit van de antichrist en de werkzaamheid van de antichrist. En het is heel goed om te zien in het boek Openbaring 13, waar we lezen dat verschillende keren aan hem werd gegeven. Grote macht over de hele wereld. Aan hem werd een mond vol grootspraak gegeven. Aan hem werd gegeven dat iedereen op aarde hem zal aanbidden. En toen hebben we erover nagedacht, wie geeft hem dat dan? In 2 Thessalonicenzen 2 staat ook dat de antichrist naar de werking des Satans allerlei dingen zal doen. We weten dat de antichrist ontvangt zijn kracht van Satan. En we moeten de kracht van Satan niet onderschatten. Iemand die zich gelijk wilde stellen aan God. Een van de machtigste engelen geweest, Satan. En Satan die ook tegen de Jezus zei. En daar zullen we het vanavond ook over hebben. Als je je knieën voor mij buigt, dan zal ik je al de koninkrijken van de hele wereld geven. Want ze zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Dat staat in Lucas 4. We weten dat de Heer Jezus dat niet deed. Maar dat er straks iemand zal komen die het wel gaat doen. Die wel zijn knieën voor de duivel zal buigen. Een satanist. En aan hem zal Satan grote kracht geven. En we zien ook dat de duivel in het boek Openbaring, maar ook in het boek Daniël, voorgesteld wordt als een draak met 7 koppen. En we zien dan ook die 7 koppen, dat zijn 7 bergen, maar er staat ook, het zijn ook 7 wereldrijken. Gelukkig dat het er maar 7 zijn, want in elk wereldrijk zie je Satan. Ja? Het is Satan die heerst in deze wereld. Satan die heerst in deze wereld door koningen, door koninkrijken. De Heer Jezus noemt Satan ook de overste van deze wereld. En nadat deze 7 wereldrijken geweest zijn, dan komt Christus. Maar tot dat moment heb je steeds te maken met de koppen van de draak. En dat heeft alles te maken met Satan heerst vandaag nog steeds op deze wereld. Ook al zijn er heel veel die zeggen, nee, maar God heerst vandaag op deze wereld. Geloof ik zonder meer dat dat pas zal gaan gebeuren als Jezus op aarde terugkomt. Dan zal God pas hier op deze wereld regeren. Maar tot dat moment is het Satan die hier op deze wereld regeert. Natuurlijk weten we dat God boven alles staat. En dat het onder toelating van God gebeurt. God is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar op dit moment, nogmaals, regeert Satan op aarde door die 7 koppen. Nou, we hebben dat even gezien in het boek Daniël. Daniël heeft het over 4 wereldrijken. Openbaring heeft het over 6 wereldrijken. En vanuit het 6e wereldrijk komt nog een 7e wereldrijk. En om het nog even moeilijker te maken, vanuit dat 7e wereldrijk zal er ook nog een 8e koning komen. Nou, heel eenvoudig uitgelegd kan ik u vertellen dat je hebt in de Bijbel wordt er gesproken over 6 hele grote wereldrijken. Het eerste wereldrijk was het Egyptische wereldrijk. Het tweede wereldrijk was het Assyrische wereldrijk. Waaronder de 10 stammen weggevoerd zijn, hè? Met Sanherib. Het derde wereldrijk, en dan krijgen we Daniël, die springt daarin, is het Babylonische wereldrijk met koning Nebukadnezar. Het vierde wereldrijk is het Medo-Persische wereldrijk. Het Vijfde Wereldrijk is het Hellenistische, het Griekse Wereldrijk met Alexander de Grote. En het Zesde Wereldrijk is het Romeinse Wereldrijk. Dat Romeinse Wereldrijk wat er was tijdens de eerste komst van Christus, keizer Augustus, keizer Octavianus, hè? Zo heet hij eigenlijk. En u weet waarschijnlijk wel dat keizer Octavianus, die kreeg de erenaam Augustus. En het woordje Augustus betekent de verheerlijkte. Was een erenaam, dat kreeg hij van de Senaat, de Romeinse Senaat. Want deze keizer Augustus, die had het voor elkaar gespeeld dat het grote Romeinse wereldrijk, wat uit zoveel verschillende landen bestond, wat Julius Caesar bijvoorbeeld veroverd heeft. Maar ja, allerlei aparte landen waar de Romeinen regeerden. En keizer Octavianus, of zoals hij later genoemd werd, keizer Augustus, die heeft het voor elkaar gekregen om deze verscheidenheid van landen om te dopen tot één samenhangend geheel, één koninkrijk. En dat deed hij door, en dan komen we een beetje terecht in de tijd waar we vandaag in terecht gekomen zijn, dat deed hij door de binnengrenzen van dat rijk weg te nemen, een open grensverkeer. Dat deed hij door zijn hele rijk één munt in te voeren, de Romeinse munt, met de afbeelding van de keizer. Dat deed hij om zoveel mogelijk de mensen ertoe te bewegen om één taal te spreken. En dat deed hij om iedereen te verplichten om zich te laten inschrijven voor het belastingssysteem. En deze vier zaken die met name Octavianus in zijn tijd deed, die maakten dat Romeinse wereldrijk tot een eenheid. Nou, het Romeinse Wereldrijk was er dus bij de eerste komst van Christus. En het Romeinse Wereldrijk zal er ook weer zijn bij de tweede komst van Christus. Want dat staat heel duidelijk ook in het boek Daniël, dat tijdens de koningen van dit, voor hem het vierde, maar voor ons is het zesde Wereldrijk, zal de God des hemels zijn koninkrijk oprichten. Dat zullen we vanavond nog even zien hoor. Maar de moeilijkheid in dat zesde wereldrijk, dat Romeinse wereldrijk, zien we dat er vanuit dit zesde wereldrijk nog een hersteld Romeins wereldrijk zal komen. En dat is het zevende rijk. En vanuit het hersteld Romeins wereldrijk zal er nog een nieuw koninkrijk komen. En dat is het achtste rijk waarover Daniël spreekt. En dat is het rijk van de Antichrist. Dat is het laatste stukje uiteindelijk van het Romeinse Wereldrijk. En dan komt Christus terug. En daar gaan we het vanavond over hebben, over dat laatste stukje van de menselijke heerschappij hier op aarde. Waarmee is het begonnen? 2 weken geleden hebben we het erover gehad, over Nimrod. Weet u het nog? Ja. Nimrod was de eerste machthebber. En het eindigt vanavond de menselijke heerschappij als Babel, Babylon, valt. Daarover gaat ook zo prachtig die Psalm 2. Misschien wel goed om die even te lezen, Psalm 2. Er zijn vanavond best wel wat gedeelten in de Bijbel die we met elkaar gaan bestuderen en met elkaar gaan lezen. Dus ik hoop dat u de Bijbel er een beetje bij houdt als dat kan. Ik zal proberen om wat tijd te nemen dat u rustig die stukjes kunt opzoeken en met me mee kan lezen. Er staat in Psalm 2, en ik wil die psalm met u lezen, en dat gaat over het onderwerp waar we het vanavond over hebben. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. De machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Je ziet hier dus de koningen van de volkeren, de natiën, die komen bij elkaar, sluiten zich aan één tot één groot machtsgebied en strijden tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan kijken we even in de hemel, die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. We weten dat de Verenigde Naties, die zeggen die heilige berg is een berg van de moslims. Ja? En hier zegt de Heer heel duidelijk, Sion, mijn heilige berg. Ja? Het is de heilige berg van Yahweh, van de God van Israël. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heere, Yahweh, staat er letterlijk, met vrezen. Verheugt u met beving, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij hem schuilen. Een prachtige psalm waarin het Messiaanse Rijk wordt aangekondigd en het oordeel over de volkeren die tegen de Heer zijn. Het is trouwens heel interessant dat deze tekst ook gebruikt wordt, misschien kent u dat wel, vers 2 van Psalm 2 wordt ook gebruikt in Handelingen 4. Hè? Dus u weet waarschijnlijk wel, ook in uw Bijbel staat er een verwijstekst bij, hè? Dat de apostelen daar gevangen genomen worden en verhoord worden. En dat ze dan vrijgelaten worden en dan komen ze bij de andere apostelen en dan zeggen ze, ja Heer, er staat toch ook in uw woord dat de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Maar dan zeggen ze tegen de Heer, Heer, let u alstublieft op de dreigingen en geef ons maar de vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. En dan zien we eigenlijk dat het met dezelfde dreiging te maken heeft. De komst van het Messiaanse Rijk, de komst van het Koninkrijk, waarin de Heer Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem, wordt heel regelmatig aangekondigd, bijvoorbeeld in de profeet Jesaja. Het staat niet voor niets in Jesaja 9. En de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal heersen tot in eeuwigheid. Over het huis van Jacob, staat er. In Jeremia wordt regelmatig gesproken over het herstel van Israël. En over de heerschappij die de Heer op zal richten in Israël. Ook in het boek Ezechiël wordt heel regelmatig gesproken over het herstel voor Israël. En de vestiging. Zelfs de laatste hoofdstukken van Ezechiël gaan al helemaal over de tempel die daar zal zijn. En over de grenzen van het land. Het is zo mooi dat deze drie hele bekende profeten gaan over de vestiging van het Rijk van de Heer hier op aarde. Zo ook het boek Daniël. Daniël die trekt dat wat breder. Jesaja, Jeremia en Ezechiël gaan met name over de toekomst voor Israël. En er wordt weinig gesproken over het oordeel over de volkeren. Maar als je het boek Daniël daarbij leest, dan lees je zowel het een als het ander. Je leest aan de ene kant dat God zijn volk weer zijn eigen land teruggeeft. En dat de Heer zal regeren vanuit Jeruzalem tot in alle eeuwigheid. Maar aan de andere kant zie je in het boek Daniël hoe hij afrekent met de volkeren. En hoe hij gaat oordelen over de volkeren. En misschien is het wel goed om het boek Daniël er in eerste instantie van vanavond, net zoals 2 weken geleden, weer even bij te pakken. We gaan vanavond kijken wat het Oude Testament zegt over de ondergang van de antichrist. Het einde van de menselijke heerschappij hier op aarde. Daarna gaan we kijken wat het Nieuwe Testament hierover zegt. En met name uit het boek Openbaring. Als we het boek Daniël lezen, dan staat er in Daniël hoofdstuk 2. We weten in Daniël hoofdstuk 2, daar spreekt Daniël dus over deze vier wereldrijken die na het Egyptische en Assyrische wereldrijk er zullen zijn. Dus de vier wereldrijken na die twee hiervoor. En dan staat er in vers 43 over dat laatste wereldrijk, dat zesde, dat vierde wereldrijk, of je kunt ook zeggen het zesde wereldrijk, dat gij gezien hebt, Daniël 2 vers 43, dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschappen vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Nou, dat is het laatste stukje van het Romeins wereldrijk. En dat heb ik u ook verteld, dat Romeins wereldrijk zal uiteindelijk uitmonden in ja, dat rijk waar we nu al een klein beetje mee te maken hebben, die Europese Unie, die een eenheid wil vormen en toch geen hechtheid vindt met elkaar. Toch steeds zo blijft modderen van waar blijft nou die eenheid? Nou, dat is heel actueel wat hier staat voor de situatie van de Europese Unie nu op dit moment. En dan staat er in vers 44, maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist, zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte, en het ijzer, het koper, het leem, het zilver, het goud verbrijzelde. De God, de grote God, heeft de koning bekendgemaakt wat naar deze zal geschieden. De droom is waarachtig, zijn uitlegging is betrouwbaar. Nou, het is heel mooi zoals Daniël dat heel kort en krachtig samenvat. Na dit rijk zal er een steen komen, van de berg afrollen, zonder mensenhanden losgemaakt, en die zal een einde maken aan dat koninkrijk van de Antichrist. Ja, een einde maken aan het Romeinse wereldrijk. Ik heb wel eens meer gezegd, dat is niet een langzaam durend proces, maar dat is een moment. Het feit dat die steen naar beneden komt rollen, die steen is niets anders dan de komst van Jezus Christus op aarde. Dat is de wederkomst.
Er staat een auto in de weg. Oh, nou. Volkswagenbus over Skoda. Grijze Volkswagenbus heeft iemand klem gezet. En die mevrouw die staat hier, die wil graag weg. Volkswagenbus met kenteken iets van VL004.
Ja. Een grote VW Volkswagenbus grijs. Aan de overkant van de weg. Nou, dit is nog geen wegsleepregeling, dus. Oké. Goed. Nou, we zien hier dus het einde van de menselijke heerschappij als uit de hoogte deze steen naar beneden komt en deze hele menselijke heerschappij een einde eraan maakt. Nou, Daniël vat het hier heel kort samen. Ik heb u ook wel eens een andere keer verteld dat in heel veel theologische faculteiten gezegd wordt, die steen is de kerk van de Jezus Christus. Die steen is de gemeente van Jezus Christus die met Pinksteren de wereld inrolt. En men zegt eigenlijk, die steen of die kerk, die gaat straks de hele wereld vervullen. Want het staat hier ook, hè, die steen die wordt steeds groter en die vervult de hele wereld en verdrinkt langzamerhand de menselijke heerschappij. Dus we moeten zorgen dat die kerk steeds groter wordt En hoe groter de kerk wordt, hoe meer het koninkrijk van de Heer op aarde aanwezig is. Dus we zijn er zelf mee bezig. Nou, dat is een hele leuke gedachte, maar het is niet de gedachte die hier staat. Wij bouwen Gods koninkrijk op aarde niet. Dat kunnen wij niet. Gods koninkrijk komt op aarde bij de wederkomst van Christus op aarde. Want dan komt de koning. En dan zal hij zich op de troon van David. Mensen, wat ik nu gezegd heb is ontzettend belangrijk. Want heel veel mensen laten zich misleiden door het feit hoe groter de kerk is, hoe groter de gemeente is, hoe dichterbij of hoe groter het koninkrijk van God op aarde is. Maar ik zal u eerlijk vertellen, als God, als de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde gaat oprichten, dan zijn wij als kerk niet eens op aarde. Dan zijn we bij de Heer in de hemel. En dan gaat hij zich zetten op de troon van David. En die troon van David heeft nergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Die troon van David staat echt niet in Rome, hoor. Die troon van David staat ook niet daar waar christenen bij elkaar komen om de troon van de Heer te bouwen door allerlei lofzangen. Dan gaan we het zo vergeestelijken. Maar de troon van David komt in Jeruzalem te staan. Want dat heeft God beloofd. We komen daar nog wel meer op terug. We gaan nog iets verder in het boek Daniël. We komen bij drie gedeelten uit het zevende hoofdstuk. Waar we elke keer te maken krijgen met de openbaring van de antichrist. Direct gevolgd door het rijk wat de Heer Jezus zal gaan oprichten. In Daniël hoofdstuk 7, vers 8. We hebben dat de vorige keer gezien. Dan wordt het rijk van de antichrist vergeleken met een dier. Het gaat dan om dieren. Een leeuw, het Babylonische wereldrijk, een beer, het Medo-Persische wereldrijk, een panter in vers 6, het Grieks-Hellenistische wereldrijk. En dan in vers 7 een vreselijk vierde dier, het Romeinse wereldrijk. Met 10 horens in plaats van de 10 tenen van het beest, van dat beeld. En dan staat er in vers 8, terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van de vorige horens, dat zijn dus koningen hè, van het rijk, werden daardoor uitgerukt, afgezet. En zie, in die kleine ene horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik heb de vorige keer gezegd, daar komt de antichrist de eerste keer om de hoek kijken. Die laatste koning, die zal komen, die voorgesteld wordt als een horentje, hè? Op dat beest. Nou, direct daarna lezen we in vers 9, terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. Er staat niet één troon, maar tronen. Ik kom er zo even op terug. En een oude van dagen, dat is niet een meneer met een rollator of zo, maar dat is iemand die eeuwig van dagen is, hè? De eeuwige. Hij zette zich neder, zijn kleed was wit als sneeuw. Diezelfde beschrijving vind je ook in Openbaring als Johannes de Heer Jezus mag zien. Zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. De raderen daarvoor uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. En dan wordt er een getal genoemd. 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000. Dat is niet zomaar, oh dat zal wel een miljoen zijn of zo. Maar het gaat hier om miljarden. Aantallen. Engelen, die stonden voor hem. De vierschaar, het oordeel, zette zich neder en de boeken werden geopend. En toen keek ik toe vanwege het geluid der woorden, grote woorden, welke die horen sprak. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood. Zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. En er werd een levensduur gegeven tot de tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Wie zou dat nou zijn?
Christus.
Dat is de Heer Jezus. Ja? Hij begaf zich tot de Vader, tot God zelf. En men leidde hem voor deze en hem werd de heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natiën en talen dienden hem. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Hier zien we dus ook weer, we zien de antichrist even om de hoek kijken. En direct daarna laat Daniel zien, maar dat is dan ook het einde. Ja? We gaan nog een stukje verder kijken, want we lezen iets verder nog. In vers 15 van Daniel 7. De geest van mij, Daniel, was ontroerd. Of verontrust, staat er letterlijk, in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor de ogen waren gekomen, ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden. Gaat het om een engel die daar stond en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. En dan heel mooi, krachtig, samengevat. Die grote dieren, die vier, dat zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. En daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. En ze zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Nou, dat is het dan. Ik vind het wel heel mooi dat hier staat. De heiligen des Allerhoogsten. Wie zijn dat nou, hè? We hebben net ook gezien. Tronen werden daar neergezet. Voor wie? Weet u... We zullen dat, als u Daniel er even bij houdt, we zullen dat ook nog een keer gaan zien. Maar als u kijkt in 1 Korinthe hoofdstuk 6, in 1 Korinthe hoofdstuk 6, in 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 2, daar staat. Of weet gij niet dat de heiligen, oh ja, hier wordt ook gesproken over de heiligen, hè, van de Allerhoogste. Daar staat, weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Zo, dat is nogal wat, hè? De heiligen de wereld zullen oordelen. En weet u? Dan staat er in Openbaring 20, ook over datzelfde moment, want het gaat over datzelfde moment, Openbaring 20, vers 4. In Openbaring 20, vers 4, daar staat. En ik zag tronen. Niet één troon, tronen. En zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Tronen. En zij zetten zich daarop. Even later lees je in dat vierde vers over de martelaren uit de grote verdrukking. Die dat merkteken van de antichrist geweigerd hebben. Zij worden levend en ze mogen ook op die tronen met Christus regeren. Natuurlijk snap ik wel dat wij als hele eenvoudige burgers van de Veluwe denken, wat moet ik op een troon doen straks om te regeren hier op deze wereld? Helemaal geen regeringservaring. Hoe moet dat nou toch gaan? Ja, natuurlijk zijn er heel veel vragen over, maar weet u, toen God de mens schiep, heeft hij de mens geschapen om te heersen over deze wereld. En weet u, dan zal God u tot een zegen stellen voor deze wereld. En God zal u gaan gebruiken. Op zijn troon. Nou, hier staat dus heel duidelijk dat de heiligen des Allerhoogsten het koningschap zullen ontvangen. Er staat niet voor niets in de Petrusbrief dat wij een heilig priesterschap vormen van koningen. We zijn koningskinderen. Om met hem te mogen regeren. Nou, dat is onze positie. En dat zullen we dan pas ten volle gaan begrijpen. We gaan nog iets verder lezen. In datzelfde hoofdstuk. Dan pakt Daniel weer even de draad op met dat kleine, verdraaid nare kleine horentje. Wat die antichristus is, die op dat beest, op die kop tevoorschijn komt. Op dat laatste wereldrijk. En dan staat er, in vers 20, en van de 10 horens, welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief, op Daniel 7 vers 20, hè, en waarvoor er 3 uitvielen. Hij zorgde ervoor dus dat 3 andere koningen onttroond werden. Terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak en groter uitzag dan de anderen. Ik zag dat die horen strijd voerden tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft, werd aan de heiligen des Allerhoogste en de tijd naderde dat de heiligen, en dat staat ook zo mooi, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Als u gelooft in de Jezus, dan noemt de Bijbel ons heiligen. Wij zijn geheiligd in Christus. Weet je dat er in het hele Nieuwe Testament maar 1 keer voorkomt dat gelovige christenen genoemd werden? Komt maar 1 keer voor. De rest staat altijd dat ze gelovigen genoemd werden of aan de heiligen te. Ja? We zijn heiligen geworden in Christus. Nou, denk je misschien bij jezelf, ja, zo heilig ben ik ook weer niet. Nou, misschien niet aan de buitenkant. Maar Christus ziet ons aan, God ziet ons aan als heiligen in Christus. We zijn geheiligd door het bloed van Christus. Als het de volgende keer over de Hebreeënbrief gaat, dan staat er in de Hebreeënbrief dat wij door het offer van de Jezus eens voor altijd geheiligd zijn. En het woordje heilig betekent niet alleen dat we rein zijn, maar heilig betekent ook we zijn zijn eigendom. We zijn van hem. We zijn een volk van hem. Gaan we nog iets verder in vers 24. Vers 24 van Daniel 7. En de 10 horens, dan gaat hij voor de 3e keer hetzelfde stukje behandelen. Die 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En naar hen zal een ander opstaan. Die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. Dat is dus nu al de 3e keer dat Daniel dus over die antichrist hier schrijft. En dan staat er in vers 25, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Weet u wat Daniel over God zegt als hij met zijn vrienden, met zijn 3 vrienden, vraagt of God hem de droom bekend wil maken die Nebukadnezar gedroomd heeft in Daniel 2. En dan openbaart God hem die droom en dan zegt Daniel, hij toch verandert tijden en stonden. Dat zegt hij over de God van Daniel. Hij verandert tijden en stonden. En wat doet die antichrist? Hij is zover, hij zal erop uit zijn om tijden en wet te veranderen. Hij kan alles veranderen. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. En we zullen dat straks ook gaan zien. Als hier staat een tijd, tijden en een halve tijd, dan wordt hier 3,5 jaar mee bedoeld. 1260 dagen, 42 weken. Dat wordt voor diezelfde tijd steeds weer opnieuw gebruikt. Het gaat om 3,5 jaar. En wat staat er dan? Dan zal de vierschaar zich neerzetten. En men zal hem de heerschappij ontnemen, hem verdelgen, vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootte der koninkrijken onder de ganse hemel, zal hij geven, gegeven worden aan een volk van de heiligen des Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Drie keer in hetzelfde hoofdstuk krijgen we te maken met de antichrist. En drie keer staat hij, maar dan zal de vierschaar zich neerzetten en een einde maken aan de heerschappij van de antichrist. En dan zal het koningschap gevestigd worden. Tot slot staat er in Daniël, hoofdstuk 12, vers 1. Daniël 12, vers 1. En dan laten we hierna Daniël even liggen. En dan gaan we kijken wat de rest van de Bijbel hierover zegt, over dit moment. In Daniël 12, vers 1, daar staat: te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote engelenvorst, hè, die de zonen van uw volk terzijde staat. En dan gaat het met name om Israël. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Waar gaat het dan om? Daar gaat het om dus dat laatste stukje van Israël, waarin Israël in een hele moeilijke tijd komt, maar waaruit Israël gered zal worden. Ik zeg altijd, dit is het moment dat Jacob Israël wordt. Jacob, u weet, Jacob, de naam Jacob betekent, ja, letterlijk staat in de Bijbel bedrieger. Iemand, een hielenlichter. Iemand die altijd uit is op eigen voordeel. Jacob die denkt dat hij alles zelf voor elkaar moet krijgen. En dan komt dat moment dat hij bij de Jabok, Pniel, met de Heere strijdt. Dan wordt hij geslagen. En dan wordt hij op zijn heupgewricht geslagen. En dan grijpt hij de Heere vast en dan zegt hij: ik laat u niet meer gaan tenzij gij mij zegent. En dan krijgt Jacob een nieuwe naam. Dan krijgt Jacob de naam Israël. En de naam Israël is letterlijk vertaald de Heere strijd. De strijd is van de Heere. Jij hoeft niet te strijden, de strijd is van de Heere. En dan wordt Jacob gezegend. En dat is het moment dat Jacob Israël wordt. Nou, over dit stukje, een tijd van benauwdheid, zoals er niet geweest is, daar gaat ook, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, dat stukje over uit Jeremia 30. Daar staat bijna letterlijk hetzelfde. In Jeremia 30. Dat gaat over Israëls herstel. In Jeremia 30, vers 4. Dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heere: angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch of ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende? En heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Houd dat even in gedachten, hè, wat hier staat. Israël vergeleken met iemand die baart. Pijn. Een lijkkleur, pijn aan zijn heupen. En dan staat er: wee, want groot is die dag zonder weerga. Dat hebben we net ook in Daniël 12 gelezen. Hè? Het is een dag die nooit geweest en nooit meer zal komen. Een dag zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. Het kan niet anders dan dat het hier over dezelfde moment gaat. Staat hier, in Daniël, er is een tijd van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is in de volken bestaan, tot op die tijd toe, maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Kan het duidelijker? dit gaat dus over Israël. Israël die dus in de benauwdheid komt. Dan heb je hier, in het stukje wat we net gelezen hebben, vier dingen die bij elkaar komen. De ondergang van de antichrist vindt plaats op het moment waarop Christus zijn Messiaans rijk op aarde zal vestigen. Dus de ondergang van het antichristelijk rijk is tegelijkertijd de vestiging van het rijk van de Heer op aarde. En we zullen straks zien dat het nog iets is, want de ondergang van de antichrist is ook het moment waarop Israël tot geloof zal komen. De wedergeboorte van Israël. En we gaan nog iets zien. Het is ook het moment waarover de Bijbel schrijft dat er iets in de hemel gebeurt. De bruiloft des lams. En de aanvaarding van het koningschap van de Heer Jezus. Want het hoort ook bij elkaar. We zullen gaan zien dat wanneer Christus zijn koninklijke macht aanvaardt, dan viert hij ook de bruiloft van het lam. Want wij zullen met hem op de troon zitten. Dat valt allemaal samen. Het is heel mooi om te zien hoe de Bijbel die lijntjes allemaal bij elkaar trekt. Vanuit het boek Daniël gaan we nog even kijken naar een heel klein fragmentje waar dat ook over gaat hoe God handelt met zijn volk Israël in die tijd. En dat boek Hosea kunt u direct naar het boek Daniël vinden. En daar staat een heel interessant vers in Hosea 2. In Hosea 2 vers 13. Dat gaat ook over het herstel van Israël. En we zullen straks ook zien in welk kader we dat moeten plaatsen. Want er staat in Hosea 2 vers 13. Daarom zie, ik zal haar lokken. Het gaat over Israël. Ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn. En spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven. En het dal Achor maken tot een deur van hoop. Dan zal ze daar zingen als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen dat zij uittrok uit Egypte. We zullen straks uit het boek Openbaring zelfs gaan zien dat ten tijde van de ondergang van het antichristelijk rijk Israël het lied van Mozes zal zingen. En wanneer werd dat lied van Mozes gezongen? Toen ze net door de Rode Zee getrokken waren. Ja? Ze zal zingen op de manier zoals ze uittrokken uit Egypte. God pakt de draad met zijn volk Israël weer op. Hosea. Dus we noemen wel eens de eerste kleine profeet. Bijna de laatste kleine profeet is Zacharia. Nou, in het boek Zacharia vind je ook over die ondergang van de antichrist en de vestiging van het rijk van de Heer. En dat gaat allemaal in het boek Zacharia gepaard met de dreiging naar Jeruzalem toe. In Zacharia hoofdstuk 12. Zacharia hoofdstuk 12, daar staat. In vers 1. Zacharia, hoofdstuk 12, dus het ene laatste kleine profeet, het ene laatste boek ook van het Oude Testament. God spraak het woord des Heeren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heere die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden en alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Nou, nog niet zo lang geleden waren er 70 landen bijeen om over de toekomst van Jeruzalem te spreken. Maar hier staat, alle volkeren zullen zich als het ware vertillen aan het probleem Jeruzalem. En u weet waarschijnlijk wel, het hele probleem van Jeruzalem en de grenzen en de twee-staten-oplossing. En nu zegt Trump weer, nou, we moeten misschien af van die twee-staten-oplossing, maar we moeten misschien naar een één-staten-oplossing waarin we één land hebben waarin de Palestijnen gewoon een bepaalde, ja, vrijheid krijgen. Ze weten het niet meer. En er zijn al zoveel regeringsleiders die zich vertild hebben aan het probleem van Israël. Ze komen er niet uit. Het is in wezen niet in de eerste plaats een politiek probleem. Het is een geestelijk probleem. Het is een godsdienstig probleem. Daar ligt het probleem. Dus, maar de Heer zal het probleem oplossen. Want het is Israël. De Heer zal strijden. Er staat er in vers 4, te dien dagen, luidt het woord des Heeren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering. En hun bereiders met krankzinnigheid. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. Doch alle paden der natie zal ik treffen met blindheid. Je zou kunnen zeggen, het lijkt hier wel op de een of andere manier een soort computerstoring. Dat niemand meer zicht heeft en grip heeft over. Ja, u weet waarschijnlijk wel dat. Mijn schoonzoon die zit daar middenin en die levert allerlei netwerktoestanden aan de Europese Unie, allerlei defensies. Maar het is allemaal computergestuurd. En natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld magnetisch veld uit te rollen boven een land. En er zijn alle computers van slag. Dan heb je een soort blindheid onder de computers. Nou, wat hier staat, ik weet niet hoe het zal gaan. Maar ze zullen verblind zijn. Er zal geen regie meer zijn. En dan staat er aan het einde van het zesde vers. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Ook zal de Heer de tenten van Juda allereerst verlossen. Opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David als God. Als de engel des Heren voor een aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken. Dan is de maat voor God vol. En dan gaat God de volkeren oordelen die tegen Jeruzalem optrekken. Ook het antichristelijk rijk. Zacharia. Het laatste hoofdstuk van Zacharia, Zacharia 14, gaat het weer om Jeruzalem. En dan staat er in Zacharia 14, het wordt steeds iets duidelijker wat er gebeurt rondom de ondergang van de antichrist. Zie, er komt een dag, vers 1, Zacharia 14, voor de Heere, waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. En dan komt er iets heel vreemds. De stad zal genomen worden. De huizen zullen worden geplunderd. De vrouwen geschonden. Mensen, dat wens je Jeruzalem toch niet toe? Dat dit gaat gebeuren. Weet u dat Jeruzalem in die tijd, schrik niet. In die tijd staat dat Jeruzalem vergeleken wordt met Sodom. Met Egypte. Zoveel zonde. In Jeruzalem. Er staat er, de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Ik dacht dat we dat al gehad hadden. Nee, die dag die komt nog. De helft van die stad, moeten we dan denken aan Oost-Jeruzalem? Omdat dat illegaal is, dat daar Joden wonen? Ik weet het niet. De rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dus als het zo moeilijk wordt in Jeruzalem, om Jeruzalem, als Jeruzalem zo bedreigd wordt, Dan staat in vers 3, dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed, ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. Weet dat er een groot breukvlak ontdekt is op de Olijfberg? Is er? En dan staat er, en gij zult in vers 5, gij zult de vlucht nemen in het dal van mijn bergen. Want het dal der bergen zal reiken tot Azel. Ja, gij zult de vlucht nemen zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen en alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving. Ja, het zal één dag zijn die bij de Heer bekend is. Geen dag en geen nacht, met hun tijden van de avond zal er licht wezen. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren van vorig jaar. We hebben het gehad over de strijd van Jozua, hè? En we hebben gezien bij Jozua dat alle volkeren zich aaneensloten om tegen Jozua te strijden. En toen Jozua de overwinning behaalde, zei hij, zon sta stil. Weet je het nog? En maan staat stil. En op die ene dag, die er nooit meer geweest is en ook nooit meer zal komen, op die ene dag heeft hij alle vijanden overwonnen. Nou, hier staat, het zal zijn één dag. Dat gaat zich herhalen. Die overwinning van Jozua, die gaat zich op dat moment herhalen. Zacharia 14, prachtig. Zoals hier die ondergang van de antichrist genoemd wordt. Vanuit het Oude Testament gaan we nu de grote stap maken naar het Nieuwe Testament. Want we hebben net iets gelezen over de vlucht. Ze zullen wegvluchten uit Judea. Schrijft het Nieuwe Testament er ook over? Jazeker, we zullen dat gaan zien. Laten we eventjes kijken naar het boek Openbaring. In het boek Openbaring, daar staat in hoofdstuk 11. Openbaring hoofdstuk 11. In Openbaring hoofdstuk 11, daar krijgen we vers 15 te maken met de zevende engel die de bazuin blaast. Het gaat hier over de zevende bazuin. U weet, er worden 7 bazuinen geblazen. Deze zevende bazuin moet je niet verwarren met de laatste bazuin die in 1 Korinthe 15 genoemd wordt. In 1 Korinthe 15 staat dat bij de laatste bazuin wij als gemeente veranderd zullen worden en de Heer tegemoet mogen gaan in de lucht. Dat is de opname van de gemeente, de toekomst voor de gemeente. Dat is de laatste bazuin. Je zou kunnen zeggen dat het woordje laatste heeft te maken met de laatste oproep voor de gemeente. Gods oproep voor de gemeente. Deze bazuin, dat is iets heel anders. De zevende bazuin. Die zal klinken en die zevende bezuin gaan we ontdekken dat God de draad met zijn verbondsvolk Israël weer op gaat pakken. Dat begint hier in Openbaring hoofdstuk 11, waar God de draad met Israël oppakt. We gaan het zien. Het eerste wat hier genoemd wordt in dat 15e vers van Openbaring 11, daar staat dat de luide stemmen in de hemel die klinken, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Hier pakt hij het als het ware uit Daniël weer over. Het koningschap is gekomen aan onze Heer en zijn gezalfde. Nou, hoe gaat het gebeuren? Hoe gaat dat? Nou, in datzelfde stukje vind je in vers 19 van Openbaring 11. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Als dit gaat gebeuren, weet u, in Matthäus, hoeft het niet op te slaan, in Matthäus 27 vers 51, daar riep de Heer Jezus, het is volbracht. En wat gebeurde er toen in de tempel in Jeruzalem? Het voorhangsel scheurde en daarmee ging eigenlijk de tempel open. Hè? De woonplaats van God is open en normaliter zou dan de ark des verbond zichtbaar moeten zijn, toch? Want dan is het voorhangsel weg. Een quizvraag. Stond er überhaupt een ark?
Leeg.
Hij was er niet, hè? Hij was er niet, die ark. Ja. De tempel ging wel open. Weet je, iets later in het boek Openbaring lees je dat er in de hemel geroepen wordt, het is geschied. Het is klaar. Weet je, het is zo mooi. Nu gaat voor Israël die tempel open. En de ark van het verbond, het verbond wat God met Israël gesloten heeft, wordt zichtbaar. Ja, die ark wordt zichtbaar. En daarmee zie je dat God de draad met Israël op dat moment oppakt. De ark wordt zichtbaar. De tempel wordt geopend. God komt naar zijn volk toe. En als allereerste zie je dan het teken van deze vrouw, hè, in Openbaring 12. Daar krijg je al direct te maken met een beeld van Israël. U weet, hier wordt deze vrouw genoemd, een vrouw met 12 sterren. U kent die geschiedenis wel, dat de apostelen Petrus en Johannes, die zeggen tegen de Heer Jezus, wij zijn u gevolgd, we hebben alles losgelaten, wat is ons deel? En weet u wat de Heer Jezus dan zegt? Ik zal het u even voorlezen, hoor, hoeft u niet zelf op te slaan. Maar dan staat er in Matthäus 19, Petrus zei de Heer, zie, wij hebben alles prijsgegeven en we zijn u gevolgd. En wat zal ons deel zijn? Jezus zei tot hen, Matthäus 19 vers 28, voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mens op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten. Nou, het kan niet anders dan dat deze vrouw met die 12 sterren, die 12 tronen, de 12 stammen van Israël, dat we hier met Israël te maken krijgen. Israël, die, wat vertelde ik over Daniël 12, over Jeremia 30, ween, pijn, barend ween. En wat lezen we hier over deze vrouw? Ze verkeert in vreselijke pijn. Barensweeën hebben haar omgeven, staat er. Ze schreeuwde in haar weeën. Dit is het moment waarop Israël door een hele moeilijke periode gaat. Waarom zie ik elke man aan zijn heupen slaan? Zoals we net gelezen hebben in Jeremia 30. Dit is de tweede keer dat vanuit het volk Israël de Messias in de wereld komt. Want het Joodse volk is het Messiaanse volk. En God gebruikt zijn volk Israël toen de eerste keer Jezus in deze wereld kwam. Maar ook Israël zal een hele prominente rol spelen wanneer de Messias voor de tweede keer in de wereld komt. Bij de eerste keer, u kunt het in de samenvattingen later lezen, bij de eerste keer lezen we, hij werd geboren in Israël, maar ze hebben geen barensweeën gevoeld. Er staat, hoe is het mogelijk dat een vrouw een kind baart zonder barensweeën? Ja, of je moet een keizersnee hebben, maar dan heb je nog barensweeën daarna, denk ik. Ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Misschien zeg ik wel iets heel doms, maar goed, oké. Het zou kunnen. Maar goed, hier wordt dus een kind geboren in een volk waarvan Jesaja zegt, zonder baren zijn je. De heer Jezus is ook als het ware onopgemerkt geboren. Er staat letterlijk in Lucas, ik ben met vrede bij jullie gekomen, jullie hebben het niet opgemerkt. Het is aan jullie voorbij gegaan. De tweede keer, als de Messias komt, zal Israël die barensweeën wel ervaren. Dan komen die barensweeën wel over Israël. En dat is het stukje wat je hier heel duidelijk kunt vinden, dat Israël door deze barensweeën heen gaat. En dan zie je in dat stukje, dat als deze barensweeën, als die pijn zo groot wordt en zo erg wordt, en Israël, de zoon, het mannelijk wezen wat hier staat, voortbrengt, die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, dus de wereldregeerder, de koning van alle koningen, de koning van alle volkeren, dan staat Satan klaar, de draak, en hier staat de draak, die grote rossige draak in vers 3 met 7 koppen, die staat klaar om het kind te verslinden. En weet je, dan zie je op een gegeven moment dat de vrouw in vers 6 staat, vlucht weg naar de woestijn. Zie je dat staan in vers 6? Hadden we het ook niet iets gelezen in Zacharia dat de vrouw, dat Israël wegvlucht? De vrouw vlucht weg in de woestijn. En dan staat er, naar een plaats door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen, 3,5 jaar is dat, een profetisch jaar is 360 dagen, 1260 dagen daar onderhouden zal worden door God. Datzelfde vind je ook in vers 14, in vers 14 van Openbaring 11, waar staat, en aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, om naar de woestijn te vluchten, naar een plaats waar zij onderhouden zal worden, buiten het gezicht van de slang, een tijd, tijden en een halve tijd. Zie je, dat is diezelfde tijd. Ja, hier wordt gezegd 1260 dagen, en hier wordt gezegd een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, dat is een van de teksten waar het duidelijk blijkt dat het om diezelfde periode gaat. 3,5 jaar. Zal God hen onderhouden met manna, met water uit de rots? Ze komen als het ware weer terug in de tijd waarop ze verlost werden uit Egypte. Het lijkt net of God de draad met zijn volk Israël weer opnieuw oppakt en ze in de woestijn brengt. Ze weer afhankelijk laat worden van hem. Misschien wel een geestelijke les, ook voor ons persoonlijk, zoals we hier zitten. Het kan soms gebeuren dat God je wel eens de woestijn in moet leiden. Om opnieuw te ontdekken dat je zonder de Jezus niks kan, hè? Dat je van hem afhankelijk bent. Dat is niet leuk, maar soms wel heel heilzaam. Dat hij je de woestijn in leidt om van hem afhankelijk te worden. Is dit niet hetzelfde als wat Hosea zei, ik zal jullie lokken in de woestijn. Ik zal tot jullie hart spreken. Maar, gaat nou dat hele Joodse volk de woestijn in? Nee. Er zullen ook heel wat Joden nog achterblijven. Want er zal daarna nog een behoorlijke strijd zijn in Jeruzalem. En staat er niet in Matteüs 24 om welke Joden het gaat die dan wegvluchten de woestijn in? In Matteüs 24, daar wordt ook over deze vlucht gesproken. In Matteüs 24, vers 15. Matteüs 24, vers 15, daar staat. Daar krijgen we ook weer een klein beetje te maken met Daniel, die ook sprak over de gruwel van verwoesting in de tempel. De antichrist die zich in de tempel zal zetten om zich te laten aanbidden. Er staat in vers 15 van Matteüs 24. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Wie het leest, geven acht op. Laten dan wie in Judea zijn. Oei. Niet alle Joden. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, gaat niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen. Wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en zogenden in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Daniël zegt, het is een tijd die nooit geweest is en nooit meer zal komen. Jeremia zegt, het is een tijd die nooit geweest is en nooit meer zal komen. Jezus zegt, het is een grote verdrukking die er nog nooit geweest is en er nooit meer zal komen. En weet u wat direct gebeurt na deze grote verdrukking? Die 7 jaar duurt, 2 keer 3,5 jaar. Direct na die grote verdrukking, in vers 29, dan staat er, en dan vers 30, hè, daar staat terstond na die grote verdrukking, vers 30, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. De grote verdrukking wordt direct gevolgd door de wederkomst van Christus op aarde. De vlucht van het Joodse volk. De draak die probeert het Joodse volk te pakken te krijgen. Die achtervolgt de vrouw. Weet u, hier is een persoonlijke vete tussen Satan, de draak, en het volk van Israël. Waarom? Natuurlijk omdat het volk van Israël het volk is waarin God zijn koninkrijk op aarde zal oprichten en Satan overwonnen zal worden. Daarom, weet u, dit is de enige basis, de enige reden, drive van elke vorm van antisemitisme. Elke vorm van antisemitisme is satanisch. Want Satan die wil het Joodse volk niet. Want het Joodse volk heeft ons de Bijbel gegeven. Het Joodse volk, daar hebben we de Messias van gekregen. Het Joodse volk zal dé rol spelen voor de vestiging van zijn koninkrijk. En weet u, onthoud het alsjeblieft goed. Elke vorm van antisemitisme, of het uit de mond van Greta Duisenberg komt, of uit de mond van oud-premier Van Acht. Elke vorm van antisemitisme is satanisme. Want Satan keert zich tegen het volk van Israël. En als Satan het persoonlijk niet kan winnen van Israël, dan staat er aan het einde van dat 12e hoofdstuk, als hij ze dan niet te pakken kan krijgen, dan staat er, en Satan, die draak, die bleef staan op het zand der zee. Ik heb in de aantekeningen, de samenvatting gezegd, op het zand van de Middellandse Zee. Want dat is het visioen wat Johannes daar ziet rondom die Middellandse Zee. En dan staat er vanuit die Middellandse Zee, vanuit die zee, wie komt er naar boven? De Antichrist. En dan denkt hij goed, ik heb het niet geklaard. Nu komt er iemand, de Antichrist, die ik alle macht zal geven. En hij zal koning worden over de hele wereld. En hij zal wel afrekenen met het Joodse volk. Ja? Hij geeft het als het ware over aan de Antichrist. Wat hij niet voor elkaar heeft kunnen krijgen, dat moet de Antichrist dan maar doen. Want dan staat er, misschien wel goed om dat even te lezen, in het 17e vers van Openbaring 12. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. En wie waren dat? Die A. de geboden van God bewaren. Nou, ik denk dat je hier de andere Joden hebt. De overige van het volk van Israël. De miljoenen Joden die in Amerika wonen. Die nog in Nederland wonen. Die wereldwijd nog wonen. Hij zet zich in tegen de overige van het nageslacht, overige Joden, die niet gevlucht zijn naar die woestijn. En dan staat er, en hen die het getuigenis van Jezus hebben. Dat zijn mensen die tot geloof gekomen zijn. En die achtergebleven zijn na de opname van de gemeente. Tegen hen zal de strijd zijn, met name in de strijd van de antichrist. Het is heel typisch, ik noem het maar even. De draak, Satan, die komt uit de hemel. Het beest, de antichrist, die komt uit de zee. De valse profeet, dat andere beest, hè, weet u, ik heb het verteld, zoals de heer Jezus spreekt over de andere trooster, zo mag de antichrist spreken over dat andere beest. De valse profeet, die komt uit de aarde. Uit de hemel, uit de zee, uit de aarde. Ziet hij van alle kanten dat Satan zijn macht ontplooit. En ja, ik vind het zo mooi als de heer Jezus, of als God die boekrol op een gegeven moment in Openbaring 5 in handen heeft. De koopakte van deze wereld, wie is waardig? Niemand in de hemel. Niemand onder de aarde. Niemand op de aarde. Alleen Jezus is waardig de boekrol te nemen. Hij heeft macht over alles. De hemel, de zee, de aarde. Hij heeft macht over alles. Weet u, dan in dat 13e hoofdstuk van Openbaring heb je natuurlijk de antichrist. Die het werk van Satan even af moet maken, maar hoe gaat het aflopen? Je hebt daar de openbaring van de valse profeet. Het beeld wat gebouwd wordt. Het merkteken wat uitgedeeld wordt. En dan kom je bij het 14e hoofdstuk. En wat zien we dan in hoofdstuk 14, vers 14? Want God pakt de draad met Israël op. Dan staat er in hoofdstuk 14, vers 14. En ik zag een witte wolk. En iemand gezeten als een mensenzoon. Met een gouden kroon op zijn hoofd. En een scherpe sikkel in zijn hand. Nou, hier zien we dat de hemel niet alleen geopend wordt, maar dat vanuit de hemel de mensenzoon op deze aarde, richting deze aarde komt. Nog niet op aarde, maar wel richting deze wereld. En dat hij het opdracht, de opdracht geeft om de oogst te oogsten van deze wereld, want de oogst is rijp. Ik zeg altijd, dan is de zonde in zijn totaliteit, dan is een zonde in helemaal voldragen eigenlijk. En dan zal God afrekenen met de zonde op deze wereld. De oogst is rijp. Dan zie je in hoofdstuk 15 het lied van de overwinnaars. Het lied van de overwinnaars. En dan staat er zo mooi in het tweede vers van Openbaring 15. En ik zag iets als een zee van glas. Met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods. En het lied van het lam, zeggende. Nou, dan wordt hier in vers 3 gezegd. Gij koning der volkeren, wie zou niet vrezen de Heere, Heere uw naam niet verheerlijken. Hier wordt het lied van Mozes gezongen. Hier heb je te maken met ja, dat wat er vroeger gebeurt toen Israël uittrok. En te maken kreeg met Egypte, met de farao van Egypte, met de vijand. En dat de Heer tegen Mozes zei, Mozes, jij mag stil zijn. Ik zal voor je strijden, Israël. Het lied aan de glazen zee, met de citers. Tamboerijnen had Mirjam, hier de citers. Laten we heel even kijken naar een paar teksten uit dat lied. In Exodus 15, kunt u dat lezen? Exodus 15. Want waar eindigt dat lied mee? Ik heb je verteld, God pakt de draad met Israël weer op. Waar eindigt dat lied mee? Er staat in vers 17 van Exodus 15. Ja, er staat... Het eerste vers staat, toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied. En zij zeiden, ik zou Mozes wel eens een keer willen horen zingen hoor. Misschien kunnen we dat nog meemaken in de heerlijkheid. Maar dat lied eindigt in vers 17 met deze woorden. Gij brengt hen... en plant hen op de berg die uw erfdeel is. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. De Heer regeert voor altoos en eeuwig. Is het niet passend dat dit lied op dat moment gezongen wordt? Als hij op een witte wolk naar beneden komt... En het volk daar aan de glazen zee dit prachtige lied zingt. Die zee waar ook vuur het oordeel in is. Hè? Die zee waar, ja, waardoor Israël gered werd, maar waarin Egypte de dood vond. Die zee. Weet je, dit lied, een ander lied van Mozes, vind je in Deuteronomium. Deuteronomium 32, waar je ook zo treffend kunt lezen. Deuteronomium, hoofdstuk 32, maar dan het laatste vers ook. Deuteronomium 32, het laatste vers. Jubelt gij natiën om zijn volk. Want hij reekt het bloed van zijn knechten. Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders. En verzoent zijn land, zijn volk. Het lied van Mozes. God pakt de draad met zijn volk Israël weer op. En direct hierna worden er zeven, als we weer teruggaan naar Openbaring 15, direct hierna... worden zeven schalen, zeven oordeelsschalen over deze wereld uitgegoten. En als je deze oordeelsschalen bekijkt, en bijvoorbeeld het laatste vers in hoofdstuk 16 vers 21 leest, dan gaat het over hagelstenen van een talent zwaar die naar beneden vallen. Ziet u het staan in vers 21 van Openbaring 17? Er wordt hier gesproken over schalen, oordeelschalen met een kwaadaardig gezwel. Een soort pestilentie. Oordeelschaal van dat water bloed wordt. Oordeelschalen dat de zon verduisterd wordt. Waar denk je dan aan als deze oordeelschalen over deze wereld uitgegoten worden? Dan denk je aan de 10 plagen van Egypte, toch? God pakt de draad met zijn volk Israël weer op en hij leidt hen als het ware. Hij oordeelt de wereld. En je zou kunnen zeggen, het Pascha wordt straks weer opnieuw gevierd door Israël. En dan zullen ze het lam, het waarachtige lam leren kennen. Waardoor ze echt verlost worden. Dit gebeurt aan het einde... vlak voordat God de draad met zijn volk Israël weer oppakt. Maar dan komen we bij die zesde schaal. In vers 12. In vers 12, daar staat die zesde schaal. Openbaring 16, vers 12. En de zesde goot zijn schaal uit over de rivier de Eufraat. En zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak, en uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen als kikvorsen. Nou, dan hebben we de kikvorsen ook nog eens even, hè? Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen. Welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld. Zie je het staan, de gehele wereld? Om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet zich gezien worden. Hier eigenlijk nog weer zo'n oproep, hè? Zo'n evangelisatieoproep. Hè? En dan staat in vers 16, en hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. Dit is dus hetgeen wat hier staat, dat, dat ook alle volkeren naar Harmagedon zullen gaan. Alle volkeren betrokken zullen worden in deze oorlog rondom Jeruzalem. We hebben het gehad, we hebben dat ook kunnen lezen in Zacharia. En weet je, en dan, als dat gebeurt, dan komt die zevende schaal en dan staat er, wat ik u net noemde, in vers 17 staat dat. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel van de troon, zeggende, niet het is volbracht, maar het is geschied. En wat gebeurt er dan? Dan valt Babylon. Zie je het? Hier zien we in vers 19, en de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volkeren stort in en het grote Babylon werd in gedachten gebracht. Hier zien we het einde van menselijke heerschappij. En het begin van Gods heerschappij op aarde, rondom Harmagedon. Ik heb verteld, het begon met Nimrod, het eindigt hier bij Harmagedon. En weet je, dan krijg je hoofdstuk 17, 18 en 19 van Openbaring, wat eigenlijk allemaal gaat over de val van Babel. Hoe het gegaan is. Hoe Babel in één uur zal verdwijnen. En als dat gebeurd is, ja, dan kom je bij hoofdstuk 19. Openbaring hoofdstuk 19. En dan zie je die andere dingen die ik u verteld heb, die allemaal tegelijkertijd dan plaatsvinden. Want dan staat er in Openbaring 19 dat het lied gezongen wordt over de val van Babylon. Ja, dat staat in vers 19. Ik heb wel eens, dit is het Halleluja van Händel, wat hier gezongen wordt. Dit zijn vier keer dat het woordje Halleluja gebruikt wordt. Je kunt het woordje terugvinden in vers 1 van hoofdstuk 19 van Openbaring. Je kunt het terugvinden in vers 3. Je kunt het terugvinden aan het einde van vers 4. En je kunt het terugvinden aan het einde van vers 6. Vier keer wordt hier het woordje Halleluja gebruikt. En nergens in het Nieuwe Testament kunt u dit woordje nog terugvinden. Halleluja. Het is de enige keer dat het hier gebruikt wordt. Halleluja, het Halleluja wordt gezongen op de val, op de overwinning, op de vijanden van Israël. En wat lezen we direct daarna? Twee dingen. Kijkt u maar in vers 6 en vers 7. In vers 6 staat, hij heeft het koningschap aanvaard. Hij heeft de overwinning behaald op Golgotha. En nu heeft hij de overwinning behaald op alle volkeren. En als hij deze overwinning behaald heeft, dan staat in vers 6, hij heeft het koningschap aanvaard. Dat is het eerste. En het tweede wat je dan leest in vers 7, en de bruiloft des lams is gekomen. De troonbestijging en de bruiloft, de huwelijksvoltrekking, vinden eigenlijk op hetzelfde moment plaats. Want wij mogen met hem op de troon zitten. De aanvaarding voor zijn koningschap. Weet je, dat is zo mooi. Toen Jozef koning werd, op de troon mocht gaan zitten, werd hij ook in het huwelijk verbonden met Asnat, zijn vrouw. Ja? En toen Jozef met Asnat verbonden was, als man en vrouw, Asnat, nou, er zijn verschillende theorieën over, maar ik denk dat het hier toch om een heidense vrouw gaat, waar Jozef zich aan verbindt. En dan na een poosje komt het Joodse volk, komen de broers van Jozef. En dan vinden ze Jozef naast Asnat. En dan staat er, toen Jozef zich bekend maakte aan zijn eigen volk, aan zijn eigen broers, verbaasden ze zich. Ja, toch? Weet je dat het letterlijk staat in 2 Thessalonicenzen 1? Slaat heel even op, we zijn zo'n beetje aan het eind gekomen. In 2 Thessalonicenzen 1, daar staat... Aan het einde van vers 9, daar lezen we in 2 Thessalonicenzen 1, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. Dus in de gemeente. Staat op een gegeven moment, ik zal je tonen de vrouw van het lam, de bruid van het lam. Ja? En dan zien we daar de hemelse stad. Hij is in die hemelse stad. Een woonstede van hem. Een tempel van hem. Nou, hier staat wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. En met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Wat mooi, hè? Er zal een moment komen dat, zoals Jozef met verbazing aanschouwd werd door zijn eigen broers, zo zal straks Jezus met verbazing aanschouwd worden als ze hem mogen ontmoeten. De wederkomst van Christus op aarde. Laten we daarmee eindigen. In vers 11 kunt u dat vinden van Openbaring 19. Vers 11 tot en met 16. Daar zien we dat hier Jezus komt. De hemel wordt geopend. In vers 11 van Openbaring 19. En dan komt er Jezus zittend op een wit paard. Nou, op een wit paard zittend als een beeld van overwinning. Zoals Napoleon, op een wit paard. Bij Versailles, bij Parijs in de buurt, heb je de hal van de overwinnaars. En er zitten alle grote overwinnaars van deze wereld. Kunt u daar vinden op een wit paard. Julius Caesar op een wit paard. Als grote overwinnaar. De Heer Jezus komt dan op een wit paard. En dan staat er, en in zijn kielzog komen alle heiligen met hem mee. Wij zullen met hem terugkomen als overwinnaars. Hier op deze aarde. En dan staat er in vers 15... En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. Hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En dan staat er in vers 16, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heer der Heren. En wat gaat hij dan doen? Dan staat er in vers 19... van Openbaring 19, en ik zag het beest, dat is de antichrist, de koningen der aarde en hun legerschaar verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem ook de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En dan staat er van de Satan in hoofdstuk 20. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem 1000 jaar en wierp hem in de afgrond. sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Hier zien we dus het einde van de antichrist en van de valse profeet en van hen die hem navolgen. En het voorlopig einde van Satan. Want Satan zal nog losgelaten worden na het vrederijk. Dat weten we waarschijnlijk wel, hè? Het vrederijk duurt 1000 jaar. Tijdens het 1000-jarig vrederijk zullen de mensen hem moeten gehoorzamen, want hij regeert met een ijzeren roede, wel met gerechtigheid. Maar het is niet allemaal vrijblijvend. Het is een enorme zegen die er al zal zijn tijdens die 1000 jaar. Maar na die 1000 jaar zal Satan losgelaten worden en dan zullen mensen zelf mogen kiezen. En hoe is het mogelijk? Dan zegt dat stukje dat dan Satan nog de mensen zal oproepen van de breedte der aarde. En dan wordt de uitdrukking Gog en Magog gebruikt. En dan komen ze alsnog vanuit de breedte der aarde om te strijden tegen de Heer en zijn heiligen. En dan zal Satan definitief verdwijnen in de poel des vuurs. Dat is het einde, dat is de ondergang. Maar het is zo mooi dat wij aan de andere kant mogen weten welke machten er ook zijn in deze wereld, hij staat boven alles. En uiteindelijk, en wij zien vandaag in de dingen om ons heen die gebeuren, wij zien om ons heen dat het allemaal staat te gebeuren. Die antichristelijke machten, die zie je steeds meer om je heen plaatsvinden. Ook de invloed in de kerken zie je. Je ziet dat de geest van de antichrist alles aan het voorbereiden is. En wat is het dan belangrijk? Om niet mee te gaan met de meute, maar je vast te houden, zoals het boek Openbaring zo prachtig zegt, houd vast wat gij hebt. Bijt je er als het ware in vast in het woord van God. Houd je eraan vast en ja, het gaat allemaal zoals het gezegd heeft in de Bijbel. Misschien ten overvloede, hè? Ik vond het zo mooi dat midden in dat stukje over die strijd bij Harmageddon, dan ineens dat stukje komt, ik kom als een dief. Hoe is het nou met jou? Hè? Zorg ervoor dat je niet naakt gevonden wordt. Zorg ervoor dat je bekleed bent. Waarmee bekleed? Bekleed met Christus, hè? Zo mooi dat Adam en Eva, die zo naakt waren, werden bekleed met dierenvellen. Hoe kwam God aan die dierenvellen? Ja, er moesten al dieren geslacht worden om hen ermee te kunnen bekleden. Zo weten we dat Christus voor ons geslacht werd. En er staat letterlijk in Galaten dat wij door de Heer Jezus, met de Heer Jezus, door het geloof, bekleed worden met Christus. Dat we niet naakt hoeven te staan. En de dag is heel dichtbij. En ik zou het zo jammer vinden als u deze 4 avonden meegemaakt hebt en dat u zegt, nou, poeh, het is wel heel interessant wat er allemaal gaat gebeuren. En dat het allemaal zo uitvoerig in de Bijbel beschreven wordt. In het boek Daniël, in het boek Hosea, in het boek Zacharia. Ik heb er maar enkele uitgehaald. Matthäus, Thessalonicense, Openbaring. Dat het zo nauwkeurig ook op elkaar aansluit. En terwijl er honderden jaren tussen zit dat het opgeschreven werd. En dat we vandaag ook kunnen zien, het gebeurt om ons heen. Dan is het wel heel belangrijk, broeders en zusters, vrienden, dat u weet dat het nu, op dit moment, goed is tussen God en u. Hè? Jezus die is gekomen, die Jezus is gekomen en hij droeg uw zonde aan het kruis. Morgen spreek ik in Oldebroek over het onderwerp het oordeel wat komt. Jezus zal het oordeel voltrekken. Maar weet u, dan is het zo mooi dat er in Johannes staat, Johannes 5 vers 24, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Hoort u het goed? Je hebt eeuwig leven. En eeuwig leven, als je in hem gelooft, dan heb je eeuwig leven. Dat eeuwig leven krijg je niet als straks de Heer Jezus terugkomt. Dat eeuwig leven krijg je ook niet als je sterft. Mensen, dat eeuwig leven heb je op het moment waarop je tot geloof komt. Nu al. En eeuwig leven is niet eindeloos leven, zoals veel mensen vaak denken, er komt nooit meer een eind aan. Nee, dan maar de helft. Eeuwig leven is leven zonder begin en zonder eind. Dat is eeuwig leven. En wat is het dan voor leven? Dat is Christus. Christus in ons. Dan komt Jezus in je hart. Nou, als Jezus in je hart gekomen is, dan zegt de Bijbel, dan kom je niet in het oordeel. Want Jezus woont in je hart. Dan ben je gered. En dan hoef je niet uit te kijken naar een oordeel of naar een dief die komt. Want een dief komt altijd ongewenst, toch? Nee, dan mag je uitkijken naar die Jezus. Dan hoef je niet bang te zijn. Dan mag je weten, het is door genade, het is goed tussen God en mij. Door Jezus. En als je die Jezus dankt dat hij voor u, voor uw zonde aan het kruis, de straf gedragen heeft, dan mag je uitkijken naar zijn komst. Dan hoef je niet uit te kijken naar de komst van de antichrist, maar dan mag je uitkijken naar de komst van Jezus. Doet u dat ook? Kijkt u er ook naar uit? Zullen we samen nog danken voor deze avond? Vader in de hemel, we hebben vanavond heel veel Bijbelteksten met elkaar gelezen. En ik dacht dat het ook goed was, Heer, om gewoon vanuit de Bijbel te lezen wat u zegt over de ondergang van de antichrist. En we weten en we hebben dat gezien, Heer, dat die ondergang van de antichrist plaats zal vinden op een moment, Heer Jezus, waarop u als koning de koning, als Heer der Heer, uw koninkrijk zult vestigen hier op deze aarde. Heer, wat een mooi moment zal dat ook zijn, dat wij met u op de troon mogen zitten en met u voor eeuwig verbonden mogen zijn. Heer, dank u wel voor deze avonden die we hier mochten houden. Dank u wel dat ook elke keer niet alleen de geschiedenis en de informatie over de antichrist verkondigd werd, maar dat ook elke keer weer gewezen mocht worden op wie Jezus is, op Christus en dien gekruisigd. En laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier zitten vanavond heel persoonlijk mogen weten dat de Heer Jezus onze zonde gedragen heeft aan het kruis. Heer, en dat het oordeel over onze zonden voltrokken werd aan het kruis. En dat we mogen weten, Heer, dat als wij onze zonden belijden, dan bent u getrouw om onze zonden te vergeven en ons te reinigen, ons te heiligen. Heer, en dan hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst, maar dan mogen we uitkijken naar die geweldige verlossing en die eeuwigheid om straks verheerlijkt, zonder pijn, zonder moeite, zonder verdriet, bij u te mogen zijn in heerlijkheid. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis? Wilt u ons zegenen, Heer, op de plaats waar u ons gesteld heeft? Kunt u bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? We hebben gehoord, Heer, ja, uw volk is er nog lang niet. Heer, er gebeurt heel wat met uw volk. En de dreiging neemt ook toe. Maar we weten, Heer, u houdt zo verschrikkelijk veel van uw volk. Heer, u heeft uw volk lief. U had Abraham lief. U heeft uw volk lief, Heer, en u zult op uw manier, op uw tijd, ook tot uw doel komen met uw volk Israël. En zo willen we bidden, Heer, voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden voor de vele Messias belijdende Joden, te midden van hun eigen volk. Stel hen tot zegen en tot een getuigenis, zodat nog velen uit uw volk u mogen leren kennen. Heer, dank u wel, zo ook voor dit volk mogen bidden. Heer, wilt u ons zo behoeden en bewaren op de weg die we mogen gaan. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Nog even een opmerking. Afgelopen zaterdag is een nummer gekomen van het Zoeklicht over het Midden-Oosten. Zeer te lezen waard. Als u het niet heeft, u kunt zich wel altijd abonneren op het blad. Elke twee weken komt het blad uit. Een prachtig blad. Als je een Maranatha-christen bent, dan mag je dat eigenlijk niet missen. Dus zorg dat u een abonnement hebt op het Zoeklicht. Oké.
Einde van ons Zoeklichtseminar. Vier avonden. We hebben vier avonden op een heerlijke manier door de Bijbel heen mogen bladeren. En wat doe je dan weer een kennis op van wat ons allemaal te wachten staat. Ik moest straks denken, hoe is het mogelijk? Ik zat vanmiddag een paar liederen uit te zoeken. En toen bij dat lied van Mozes kwam het eigenlijk zo mooi naar voren. Lied 379 staat er in de bundel. En dat is een... Er staan twee coupletten van een hele mooie psalm, Messiaanse psalm. Maar het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielen verheugd. Laten we dat zingen. En ook het tweede couplet, geloof zij God met diepst ontzag. Wat is het mooi om toch die oude psalmen nog zingbaar te houden, als ik het zo mag zeggen. Laten we dat doen.
379.
Als die uitkomst er nog niet weer is, dan kunt u volgende over twee weken hier weer terecht. En misschien, ik denk het eigenlijk niet meer nodig is, maar misschien volgend jaar bij een nieuw Zoeklichtseminar. Allemaal wel thuis. Fijn dat jullie er waren. En ik mag jullie een gezegende tijd toewensen. We zien elkaar misschien over 14 dagen weer terug. Wel thuis.